Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een heel goedemiddag en welkom in Pompidou. Met één gast in mijn studio, dat is Bruno Verbergt. Bruno, jij werkt voor het Afrika Museum in Tervuren. Wat jij daar doet, dat is heel ingewikkeld. Wat is jouw omschrijving?
Titel is operationeel directeur publieksgerichte diensten.
Welkom, Bruno Verbergt. We zullen het hebben over een tentoonstelling die net is geopend bij jullie. Maar op de dag van de opening moest ze ook alweer dicht. Dat was de stunt van het jaar, neem ik aan.
Ja, om 4 uur kregen we te horen dat de dag daarna alle musea moesten sluiten in Vlaanderen.
Ja, tentoonstelling met werk van Freddy Tsimba. En die kon daar laconiek op reageren. Ik heb hem toen even gesproken. Wat zei Freddy ook alweer?
Bon, je pense que c'est bien. C'est comme, comme l'entrée. Et ils vont manger les plats après. Et après le plat, ils vont manger, il y aura le dessert.
Voilà. Zo ziet hij dat. Freddy Tsimba uit Kinshasa. Geweldige tentoonstelling die wie weet nog zal openen. Als het goed is, Bruno, gaan we nu naar Arnhem. Want daar zit voor ons een gelauwerd dichter. Dat is Simone Atangane Bekono. Dag Simone.
Aangenaam, hallo.
Simone. Ik omschrijf jou als dichter, maar je bent ook romanschrijver geworden. Er is net een debuut van jou uit. Dat heet Confrontaties, gaan we het over hebben. Maar toch even vragen, ken jij het Afrika Museum in Tervuren, Simone?
Jazeker, ik heb erover gehoord. Dus jammer dat, dat het niet doorgaat, de expositie.
Maar je kan nog komen natuurlijk later. Maar je hebt het niet bezocht?
Nee, nog nooit. Nee. Ja.
Dat is wel bizar.
Ja, in Nederland heb je een beetje eenzelfde soort museum, het Afrika Museum in Bergendal. Daar ben ik wel ooit geweest.
Ja, oké. Dat is goed. Maar je kent Vlaanderen een beetje, want je bent een jaar rider in residence geweest bij de Vooruit in Gent.
Klopt, ja. Af en aan reisde ik daar naartoe, inderdaad.
Mm-hmm. En hoe was dat?
Ja, dat was wel heel bijzonder. Ik ben daardoor wel meer te weten gekomen over Belgisch, het Vlaams eigenlijk vooral, letterenlandschap. En ik heb veel onderzoek kunnen doen en veel kunnen zien en meemaken. Mm-hmm. Dus dat was heel tof.
Ja, en er komt een boekje uit, maar dat is voor volgend jaar, denk ik.
Ja, klopt. Ja, volgend jaar komt er eigenlijk een soort waar de residentie op uit is gedraaid. Gaat gepubliceerd worden.
Ja. En afgelopen zomer was een gedicht ook van jou te lezen en te zien op de fietsroute in Wato. Heb jij daar iets van gehoord, Simone? Weet jij dat?
Nee. Ja, ik heb daar helemaal niks van meegekregen.
Dat is wel bizar. Je uitgever had dat moeten laten weten. Maar de dichter en schrijver Peter Verhelst had een gedicht van jou geselecteerd. Dat is vervolgens ingelezen door Aurélie Lierman en dat was verrukkelijk om haar stem te horen met een aantal verzen uit jouw dichtbundel. Voilà, dat zeg ik nu maar mee. Ja. Simone, jij die zo goed kan dichten, wist jij dat je ook een roman in je had?
Een roman niet. Ik ben eigenlijk gaan dichten omdat ik vastliep met de korte verhalen die ik altijd schreef. Dus ik wist wel dat er waarschijnlijk ooit een verhaal aan zat te komen. Maar ik had niet erg verwacht dat er een roman in zat, nee.
Mm-hmm. Roman heet Confrontaties. We maken kennis met een heel bijzondere jonge vrouw. Ze is 16. Ze heet Salome Ottobang. En ze zit vast in een detentiecentrum om iets wat we eigenlijk pas heel laat in het boek te weten komen. En ze zit daar om te rehabiliteren. En dat is natuurlijk iets waar jij over reflecteert. Wat is dat eigenlijk, rehabiliteren, Simone?
Ja, ik denk dat voor het hoofdpersonage het vooral een grote grap is. Maar ik vond het een heel interessant gegeven inderdaad om na te denken over op welk punt word je gezien als iemand die terug kan keren tot de maatschappij en welke voorwaarden voor doe je dan?
Mm-hmm.
En het hoofdpersonage is daar natuurlijk druk mee bezig en verzet zich daar heel erg tegen.
Dus ja, ze is heel boos, hè? Ze is heel boos, ontzettend. Onze Salome.
Ja. Zeker.
Ja. Ja. Maar we zitten daar in dat centrum dat zij met een heel mooi woord ook de donut noemt. Dus ik kon mij daar wel iets bij voorstellen. Jongens aan de ene kant, meisjes aan de andere kant. We zitten ook heel even in Cameroen, waar haar vader vandaan komt. Ook het gymnasium waar ze school loopt. Ook een beetje tegen haar zin, want daar wordt ze ook gepest. En dan zitten we weer thuis met het gezin. Maar we zitten eigenlijk vooral in het hoofd van die Salome, Simone.
Ja, dat klopt, ja. Ik wilde eigenlijk in... Eigenlijk doordat ze vastzit, dacht ik dat is een mooie manier om juist te reflecteren op alle dingen die zij in zich draagt, die ze mee heeft gemaakt. De systemen waar ze onderdeel van uitmaakt. En ik dacht juist op zo'n punt waarin je leven helemaal tot stilstand komt, kan je al die zaken in iemands hoofd tot elkaar laten spreken.
Mm-hmm. De confrontaties spelen zich af in dat hoofdje van haar. Het buiten heeft zich bij wijze van spreken helemaal naar binnen gekeerd. En daar is het chaos. Dat lezen we op pagina 30, Simone. Salome is niet alleen slachtoffer. Hè? Ze heeft ook een en ander op haar kerfstok.
Ja.
het is geen doekje.
Nee, absoluut niet. Nee. Ik wilde heel graag iets doen met iemand die ook weigert om slachtoffer te zijn op de een of andere manier. Maar daar natuurlijk, daar kan je in doorslaan. En ik denk dat vooral een jong persoon die heel erg worstelt met haar identiteit in een gemeenschap die voor haar denk ik ook zeer bedreigend aanvoelt. Een klein dorp waarin haar familie een van de weinige gekleurde mensen zijn. Dat ik dacht dan wat gebeurt er als zo iemand zelf ook niet alleen een slachtoffer wordt of zich alleen een slachtoffer voelt, maar het heft in eigen handen neemt, maar daarin ook natuurlijk helemaal niet, niet weet op wat voor manier je jezelf daarvan moet emanciperen.
Ja, dat is wel bijzonder natuurlijk, dat je niet alleen van Salome een slachtoffer hebt gemaakt, maar ook op de een of andere manier een dader. Terwijl ze zo niet is opgevoed. Hè. Je hebt heel vaak die vader die aan bod komt van Salome. En die zei eigenlijk dat de beste manier om je te verzetten tegen alles wat je kan overkomen in het leven, dat is gewoon hele goede punten halen op school en vooral niet zeuren, Simone. En ik heb de indruk dat jouw eigen vader, die ook uit Cameroen komt, of kwam, want jouw papa is overleden, dat die dat ook tegen jou heeft gezegd toen je klein was.
Ja, dat was wel een groot onderdeel van de opvoeding inderdaad. Ik denk dat sowieso veel, dit denk ik wel herkenbaar is voor veel mensen met een migrantenachtergrond. Het idee dat je door twee keer zo hard te werken uiteindelijk wel slaagt of geaccepteerd gaat worden of wat dan ook. Maar ik denk dat juist kinderen van dus tweede generatie of verder, dat die vaak juist ervaren dat het eigenlijk niet nooit genoeg is. Mm-hmm. En Salome heeft denk ik zelf ook het idee dat ze wel zichzelf kapot kan werken om uiteindelijk geaccepteerd te worden of de beste te worden en zo zich te ontdoen van allerlei narigheid in haar leven. Maar dat uiteindelijk nooit gaat, het gaat nooit genoeg zijn.
Ja. Yeah. En die papa van Salome die had op een bepaald moment zelfs een boksbal gekocht om haar en haar zus, dat is dan Mirjam, te leren omgaan met agressie en ja, met fysiek verzet natuurlijk.
Ja, absoluut.
Heb je dat uitgevonden, Simone, of was dat ook bij jou thuis zo? Ben je opgevoed met een boksbal in de keuken?
Nee, absoluut niet. Nee, sowieso zijn er niet. Er zijn natuurlijk een paar overeenkomsten tussen mijn eigen familie en de familie die in het boek, die je in het boek ziet. Alleen die is voornamelijk dus inderdaad qua de achtergrond van de ouders. Verder zit er eigenlijk niet veel, niet veel in dat echt op elkaar lijkt.
Ja. Behalve dat dorp misschien, hè, want jij komt ook uit zo'n klein dorp, dus je weet eigenlijk wat het is. In die zin zijn er wel gelijkenissen met het hoofdpersonage in dit boek, Salome. Waarom kreeg ze de naam Salome? Want dat is natuurlijk ook wel betekenisvol, Simone.
Ja, dat heeft eigenlijk wel een persoonlijke betekenis gehad. En toen ik inderdaad onderzoek ging doen naar wie Salome was in de Bijbelse vertellingen, vond ik dat juist ook wel heel mooi. Dus Salome was de naam van mijn vaders oma, die hem ook grotendeels heeft opgevoed. En ik vond dat een hele mooie naam. En het is natuurlijk een naam die zowel in de Bijbel als sowieso in de geschiedenis best wel wat betekenis draagt. Want Salome, die was nogal... die heeft volgens mij in de Bijbel ervoor gezorgd dat er hier en daar wel iemand... volgens mij onthoofd werd zelfs. En dacht ik, nou, dat vind ik wel interessant. Ook omdat ik daar... ik was al bezig met dat hoofdpersonage en die... die spanning tussen dader en slachtoffer zijn. En dan kom je op zo'n naam en dan heeft het ook nog een dubbele betekenis. Dus het moest een beetje zo zijn.
Ja, het was Salome. Het had ook Judith kunnen zijn natuurlijk. Maar misschien is dat voor een volgende roman. Simone, die Salome van jou, die heeft heel veel gelezen. Dus ze moest niet alleen hele goede punten halen, maar ook heel veel boeken lezen. En het is ongelooflijk in die roman van jou hoeveel andere boeken eigenlijk aan bod komen. En ook de hele oude verhalen. Ze grijpt terug naar de oudheid. Het is ook duidelijk het slimste meisje in die donut. Hè?
Ja, precies. Ja, ja, dat vond ik ook belangrijk om erin mee te nemen. Omdat ik dacht, ze heeft de tools, zeg maar, de kennis om ook op een abstracte manier na te denken over waarom ze daar zit. En dat hebben de andere meiden daar niet. Het zijn, over het algemeen zijn er andere meisjes in het detentiecentrum komen van... die komen niet uit gezinnen waarbij mensen doorgeleerd hebben. Mm-hmm. En juist Salome, die eigenlijk de mogelijkheid heeft om op een andere manier na te denken en zichzelf ook misschien te onttrekken uit bepaalde dingen die voor de andere meiden weer onvermijdelijk misschien zijn, zit daar toch tussen. En daar moet ze natuurlijk ook mee leren omgaan.
Ja, in die zin is het taalgebruik in jouw boek ook heel bijzonder. Het is soms heel verheven en dan is het weer ongelooflijk platvloers.
Ja, ja, dat vond ik ook wel leuk om mee te spelen, want ik dacht, juist een slimme puber, die dat betekent natuurlijk niet dat je niet soms zeer grove straattaal gebruikt, laat ik het zo zeggen.
Ja, je hebt je duidelijk geamuseerd. Laten we eens kijken naar die rehabilitatie van die Salome in dat detentiecentrum, dat ze dus de donut noemt. Ze heeft daar een aantal grote vijanden, dat zijn haar begeleiders, maar één iemand in het bijzonder, die moet het ontgelden. Die krijgt zelfs een perforator naar zijn kop geslingerd. Dat is een ontzettend vermakelijk stuk om te lezen. Want die man, die heeft een mediaverleden. En dat maakt die Salome ongelooflijk woest.
Ja, ja. Haar, dat noem je dan de gedragspsycholoog. Het heeft zo ook wel andere namen. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste mensen met wie zij te maken heeft in het detentiecentrum. En zijn naam is Frits. En hij heeft meegedaan aan een programma wat denk ik in Nederland en België wel enigszins bekend is. Dus een beetje gebaseerd op groeten uit de Rimboe, zoals wij dat in Nederland noemden. Waarin hij naar een Afrikaans land is gegaan. En zoals dat in dat programma gebeurt, dan moet samenleven met mensen die dan nog tussen haakjes primitief of authentiek, of hoe ze het ook willen presenteren, leven. En zij heeft dat programma natuurlijk gezien en heeft daaruit haar conclusies getrokken dat het een ongelofelijke racist moet zijn, gebaseerd op hoe dat programma onder andere is gemonteerd en wat hij daar heeft gezegd. Ja. En terwijl Frits zelf, en dat vond ik ook wel interessant om uit te werken, juist iemand is die daar alleen maar vol naïef enthousiasme aan mee heeft gedaan en heeft gedacht, wauw, dan kan ik de wereld ontdekken en met andere culturen leven. En
dat zegt hij ook tegen haar. Ik heb zo'n respect voor jouw cultuur. En Salome zegt gewoon, ja, maar welke cultuur?
Precies, precies. Dus dat bijna dromerige idee van Afrika als land waarin mensen nog in harmonie samenleven met de natuur en zo, daar verzet zij zich natuurlijk heel erg tegen. Terwijl ze zelf ook als meisje dat niet is opgegroeid in Cameroen en er maar heel weinig van af weet, ook zo de eigen fantasieën heeft gehad over het continent en dat land.
Ja, ik kijk even naar Bruno Verbergt. Heb jij die programma's gezien, Bruno?
Want nee,
bij ons in Vlaanderen heette dat Toast Cannibaal. En daar keek 2 miljoen mensen naar.
Het is niet het type programma's dat mij echt interesseert. Maar wat ik wel interessant vind, is eigenlijk heel dit verhaal zie je heel vaak terug bij mensen die uit de Afrikaanse diaspora activist zijn geworden. Trouwens ook heel vaak meisjes. Ik denk dat het niet toevallig is dat het een meisje is die hoofdfiguur is in deze roman.
Simone?
Ja, interessant. ja, nee, ik kan me heel goed voorstellen. Ik denk dat... ik weet niet wat het component van gender daarin... wat voor rol het daarin speelt. Maar ik denk dat het inderdaad een worsteling is die... naar mijn idee, ik wel bij meerdere mensen heb gezien... die inderdaad vanuit de diaspora ook weer proberen na te denken over... dat continent en hun eigen verbintenis met het continent, ja.
Simone, in jouw roman komt ook heel wat muziek voor. Muziek die niet echt altijd Clara Veeg is, maar één nummer is... Er zit heel veel hip-hop in. Kunnen we onze luisteraars nu even niet aandoen. Simone, maar één nummer is heel belangrijk. En omwille van de tekst, het is een van de beste nummers die Thom Yorke van Radiohead ooit heeft geschreven... Vertel eens waarom het zo'n betekenis heeft, Pyramid Song.
Ja, het heeft vooral betekenis gehad voor mij inderdaad ook op basis van de tekst die ja, sommige mensen zeggen gebaseerd is op Dante's Goddelijke Komedie. De melodie die heel apart is, maar vooral ook dus de manier waarop Thom Yorke lijkt te beschrijven hoe hij... verlost van al zijn aardse beslommeringen richting wat ik denk de hemel reist. En verheven wordt of zo op de een of andere manier. En zich verenigt met alles wat hem met de wereld verbindt en heeft verbonden. En dat vond ik heel interessant, omdat ik denk dat... in de kiem, zeg maar, in de eerste plaats is Salome heel erg uitgeput ook van alle dingen die haar tegenhouden om zichzelf te ontwikkelen zoals ze wil of in de wereld te staan zoals ze wil. En ik dacht, ik wil daar graag iets mee doen met dat verlangen versus ook die tekst of zo.
We gaan even luisteren. Radiohead, Pyramid Song.
Thank you.
Een van de hoogtepunten uit het oeuvre van Tom York van Radiohead, Pyramid Song. Ook een beetje spek naar jouw bek, Bruno Verbergt. Radiohead-fan of niet?
Radiohead is net uitgekomen toen ik al iets ouder was en naar andere muziek begon te luisteren.
Ja,
meer klassiek.
Het, gemist.
Ja.
Ja, toch eens ontdekken. En terug naar Simone Adangana Bekono. Simone, je bent nog altijd in Arnhem.
Klopt.
Ja, fijn. We hebben het over jouw romandebuut. Dat is Confrontaties. We hebben het de hele tijd over dat hoofd van dat jonge meisje dat 6 maanden vastzit in een donut om terug klaargemaakt te worden voor een nieuwe stap in de samenleving. En dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Maar we moeten het ook even hebben, Simone, over het lichaam. Dat is heel belangrijk in jouw boek, want zij denkt niet alleen. Er is ook dat lichaam. Vertel er eens wat over.
Denk dat juist dit hoofdpersonage dat zo bezig is met geweld en daarin zowel psychisch geweld als lichamelijk geweld, wat ze allebei heeft ondervonden, maar ook toe heeft gediend, zich natuurlijk ontzettend ook bezighoudt met wat voor weerslag dat heeft op een mensenlichaam, op haar eigen lichaam. Het ongemak dat ze voelt, de angst die zich manifesteert in haar buik, hoe ze naar anderen kijkt, de verschillen tussen haar en de anderen en de gelijkenissen. Dus ik denk dat is gewoon zo'n groot component van hoe zij ook de wereld ervaart.
Maar het is wel iets heel belangrijks ook in die literatuur, heel vaak ook van mensen uit de diaspora, zoals Bruno daarnet ook al zei, tweede en derde generatie. Dat is toch wel heel opvallend. Trouwens, Simone, jij zat ook in die bloemlezing die 2 jaar geleden is uitgekomen. Zwart, Afro-Europese literatuur uit de lage landen. Er is ondertussen ook een nieuw boek uit. Dat is Afro-Lit. Dat ga je wellicht ook lezen. Met heel wat nieuwe teksten verzameld door onder meer Dalila Hermans. Hoe komt dat zo belangrijk is?
Ik denk omdat het lichaam. Kijk, het is de huls waarin jouw bewustzijn zit. Tegelijkertijd is het iets wat. Zonder dat je daar invloed op hebt. Automatisch een politieke context heeft. Dus dat is ook iets waar bijvoorbeeld Salome mee worstelt. En wat ze ook moet accepteren: dat zij is niet zomaar een lichaam in de wereld. Haar lichaam heeft een bepaalde betekenis die ook wordt toegediend door mensen die helemaal niet weten hoe het is om in dat lichaam te zitten. Die het op een bepaalde manier ook kunnen ontmenselijken. En ik denk dat natuurlijk een belangrijk component is van hoe je vervolgens de wereld gaat ervaren.
Ja. Als je het hebt over ontmenselijking, Simone, dan moeten we het natuurlijk ook hebben over de moord op George Floyd in de States en wat dat allemaal teweeg heeft gebracht. Hoe ben jij daarmee omgegaan?
Redelijk slecht, want ik was het boek aan het afmaken toen dat gebeurde. En dan kom je natuurlijk toch weer terecht in een hele wervelwind van emoties. Zoveel onnodig geweld waar je dan, wat je moet accepteren, wat je weer een plek moet geven. Dus dat was intens. En er waren natuurlijk mooie protesten en maar het blijft gewoon zo'n groot verdriet, onnodig verdriet.
Ja, Simone, ik moet jou laten, want Bruno moet aan de beurt komen. Ik kan iedereen aanbevelen om jouw romandebuut te lezen, Confrontaties. Ik vond het echt een geweldig boek. Dank je om ons vanuit Arnhem te woord te staan. Ik zeg nog even bij, Confrontaties van Simone Adangana Bekono is uit bij Libowski. Simone, verder schrijven en dichten zou ik zo zeggen. Dank je wel. Dit is Balogie.
Lettre. Fin juin, enfin, elle m'a laissé mal en point, mais néanmoins, j'ai cessé d'en relire chaque mot, chaque phrase, chaque nom, chaque détail, chaque photo, chaque visage. Est-ce un mirage, une illusion, un hologramme?
Où est-ce la raison qui a rendu l'âme la terreur vue du 6 comme la terre vue du ciel? Ça paraît loin de nous, ça paraît irréel. Quand je pense à Kitekin et les tiens, qu'ils chassent notre ethnie comme les prénoms chrétiens. Ton fils, un assassin, au regard de braise, à présent, trouve son assurance dans un M16. À 14 ans, en quarantaine, ils l'ont pris pour un sorcier car il s'est foncé au kérosène. En arrivant dans l'Est, il a tué par accident un de ses cousins en le prenant pour un partisan. Putain, l'horreur est humaine et l'on s'extermine. Il voulait être un sauveur, pas un soldat anonyme. L'horreur est humaine. C'est quoi? Même si l'Occident a bon dos, hein. Le pillage de nos minéraux, de nos lingots. Et reproduire les schémas coloniaux. Car la terreur vue d'ici, c'est comme la terre vue du ciel. Ça paraît loin de nous, ça paraît irréel. Les enfants, la libération, tu poses indien. Ils voient l'Europe comme le Far West, en vain et pour rien. En attendant leur chèque de la Western Union, rêve de dévaliser une délégation. Disent le pays en transition, la guerre une escale. Pour cet idéal, face au plan Marshall, le règne du maréchal l'a laissé bancal. Et disent que l'UNESCO n'aide que les pays cartes postales. Au lieu de s'affairer aux affaires courantes, car un tiers du pays est sans courant ni eau courante. Les guerres ethniques renforcent le statu quo. Le Congo est un terrain de stratégo. Tous ces pays voisins devenus rivaux dans le pillage de ces minéraux, de ces lingots. Et ça dégringole, le pays est sous contrôle. Et c'est pire qu'au temps de Léopold. Entre la loi de la jungle et celle des protocoles, la révolution a besoin des bénévoles. Et tant que l'opinion publique abdique, le Congolais reste le nègre de l'Afrique. Même si l'Occident a bon dos, hein. Le pillage de nos minéraux, de nos lingots. Et reproduire les schémas coloniaux.
Als je even in een nutshell wil weten hoe de jonge generatie kijkt naar Congo en het hele verleden, dan moet je gewoon een plaatje opzetten van Balogi. Ja, ik zei even geen hip-hop op Clara, maar we moesten het toch doen omwille van dat Afrika-museum natuurlijk. Bruno, je zei daarnet tegen mij van Radiohead gemist, maar Balogi toch niet. Dat kan niet anders.
Nee, dat is natuurlijk... Zeker.
Ja, want dat is wat hij net zegt, hè. Tout ceci ne vous rendra pas le Congo. Hè?
Ja, dat is, het verwoordt echt heel goed wat niet alleen mensen van Afrikaanse origine, maar ook meer en meer Vlamingen natuurlijk beginnen te voelen. Van hoe is dat toch mogelijk en hoe blijft dat? En op, elk op hun manier, ook Freddy Tsiba, die we nu hebben uitgenodigd, probeert daarmee om te gaan. En dat het, je voelt tegelijkertijd een woede, maar toch ook een... Ja, het is geen aanvaarding van het leven, maar echt daarin toch verder gaan. En dat is wat we tonen met die tentoonstelling die we nu hebben.
Ja. Freddy Tsiba, kan je hem even duiden of situeren, Bruno?
Op en top Kinoa-kunstenaar, ja. Al van wat oudere generatie, dus denk ik van de jaren 60.
Maar hij ziet eruit als een jong ventje, hè?
Ja, maar dat is een geheim dat veel Afrikanen en Congolezen ook hebben, moet ik eerlijk toegeven. Ook, ook vrouwen. En een sculpteur. Werkt met metaal, werkt met veel recuperatie afvalmateriaal, is een lasser. En heeft eigenlijk zeg maar op zijn eentje daar in Kinshasa, nadat hij aan de Academie de Beaux-Arts heeft gezeten, zich helemaal verdiept in lassen met de middelen die hij heeft. Mm-hmm. Zowel het lasmateriaal, lasposten, die natuurlijk niet degene zijn die we hier kennen, als met het materiaal dat hij op straat vindt.
Ja, en spelen met vuur en daar iets mee doen, dat heeft natuurlijk een speciale betekenis in een Afrikaanse context. De smid is daar een heel bijzonder iemand.
Ja, zoals natuurlijk ook vroeger bij ons. Dat is degene die van erts, van metaal, de dingen kan maken die je gebruikt, die je nodig hebt om te eten, maar die ook wapens kunnen produceren. Die dus, dat is iemand waar veel mensen naar opkijken. En wanneer Freddy Tsiba ook vertelt over hoe dat doet, dat is dat heel magisch.
Ja, ik heb het hem zelf gevraagd, hè, over hoe het nu eigenlijk zit met al die materialen, want dat zijn... kogelhulzen, wat gebruikt hij allemaal? Oud bestek, kogels zelf, machetes,
sleutels,
scharen enzovoort. Freddy Tsiba.
Je cherche quel métier prendre qui a toujours un double sens. Là, c'est une croix. Si c'était fait avec du bois, ça va avoir un autre sens. Mais comme c'est fait avec des attrape-souris, il y a autre chose qui prend encore, parce que les religions, c'est aussi, ça peut attraper les âmes, ça attrape les âmes, ça a fait du mal aussi, ça fait du bien aux autres. Donc voilà, donc du coup, je pose un élément central qui est la croix, mais fait avec des attrape-souris, qui a un double sens. Quand la souris se fait attraper là, c'est la mort, c'est pas la vie. Donc je joue un peu à ça.
Ja, daar speelt hij dus mee, hè, met al die dubbele betekenissen. En hij haalt er even religie bij. Wat maakte die man ook al mee? Er zat een Pinkstergemeenschap naast zijn atelier. En dat vertelt hij even in deze quote. Heeft ze bijna weggejaagd met kruisen, Bruno Verbergt.
Ja, hij heeft de Pinkstergemeenschap, in het Frans heet dat Église du Réveil. En dus ze maakten hem ook altijd wakker met hun
preken. Dat is echt een réveil eigenlijk.
Hij was er zo vreselijk voor gedaan, maar hij heeft er ook inhoudelijk zoveel problemen mee, omdat hij maar de hele tijd zit te zeggen van het paradijs is beter en hier is het niet zo goed, maar wees vroom en je zal verder gaan. En dan heeft hij dus een zwangere vrouw gemaakt met een kruis in haar buik, kruis gemaakt van muizenvallen. En dat heeft hij dan voor zijn atelier gezet en daags nadien is de kerk verhuisd.
Ze waren weg, over dat paradijs gesproken. De titel van die tentoonstelling is Ma belle Eleke Lola. En dat kan jij meteen vertalen, Bruno.
Ja, de aarde stralender dan het paradijs of mooier dan het paradijs. Maar het mooie is dat ook er is een Mabele en Mabele. En Mabele in het Lingala zijn de vrouwenborsten. En dus ook in het Lingala is dus de aarde, moeder aarde, en ligt het daar heel dichtbij. En bovendien, Lola betekent paradijs. Maar is, vertelde Jean Bouffan mij, die de commissaris was, een schrijver, vertelde hij mij, is in het argot van het Lingala, betekent dat eigenlijk België of Europa. Dus ik ga naar Lola betekent ik ga naar België of ik ga naar Europa.
Maar kijk eens aan, wat we vandaag weer allemaal te weten komen. Even over die werken zelf. Gigantische dingen. Hij is iemand die het moet hebben van... Ja, de enormiteit van de dingen ook, hè, Bruno?
Ja, maar meestal toch boven mensenmaat. Hè. Dus van die sculpturen, hulzen heel vaak, bijna allemaal. Dus hij gebruikt lepels, vorken, materialen, sleutels die hij vindt, die op straat vindt. Vaak de lepels en de vorken van die heel goede kopen van Chinese makelij, die dan op straat platgereden worden door de auto's en die kan hij dan makkelijk doen. En daar met die hulzen maakt hij figuren. Hij heeft bijvoorbeeld heel veel engelen gemaakt. Hè. Vandaar natuurlijk ook de titel van die tentoonstelling. Die engelen die vallen niet neer op aarde, maar die komen eigenlijk liever op aarde omdat het hier prettiger is en fijner is. Zelfs wanneer ze hun vleugels moeten verliezen. En hij maakt ook heel veel vrouwenruggen, vrouwenbuiken. Hij gelooft ongelooflijk sterk in die kracht van vrouwen in de Congolese gemeenschap. En tegelijkertijd wijst hij op die breekbaarheid en het feit dat niet alleen het Congolese land gekoloniseerd is, maar eigenlijk ook het vrouwenlichaam gedurende al die
Wat Simone eigenlijk daarnet ook al zei, hè? Ook voor tweede en derde generatie, dat lichaam blijft ergens gekoloniseerd.
Jazeker, en dan is het natuurlijk nu in Congo... Jean Bouffan vertelde mij van dat is 500.000 vrouwen die daar verkrachten in de laatste jaren. Dat is nog steeds zo in die oorlog. En dat zijn zaken die we te weinig beseffen.
Ja, terug naar die tentoonstelling. Het is eigenlijk voor het eerst, Bruno Verbergt, dat een Congolese kunstenaar zich ook met de collectie gaat moeien. Want we zien ook stukken uit de verzameling zelf van het museum in Tervuren.
Ja. Enfin, het is niet voor het eerst in een tentoonstelling, want we hebben al een jaar of 5, 6 artist in residence programma's.
Ja, maar dat is iets anders. Maar dit is...
Nee, want dat zijn natuurlijk Congolese kunstenaars die uitgenodigd worden om in onze collectie te komen snuisteren, kijken en zich daardoor te laten inspireren. En ook dat is hier het geval, dat Freddy Tsimba heeft gekeken en heeft gezegd, ik wil die confrontatie aangaan. Mijn eigen werken, die een bepaalde... spiritualiteit hebben, zegt dan Jean Bouffan, confronteren met de spiritualiteit die er in de werken zit, die opgesloten zitten in de collectie van het museum. En hij heeft daar bijvoorbeeld moeder- en kindbeelden gekozen, waar dat je heel duidelijk zo ziet hoe dat die vrouwenruggen van die moeder- en kindbeelden ook met littekens getatoeëerd worden, zou je kunnen zeggen. En dan staan daar tegenover zijn eigen werken.
Maar ook heel wat messen bijvoorbeeld. Kruisbeelden heb ik daar ook gezien op de tentoonstelling.
En maskers. De messen, dat is nogal logisch. Hij is een smid en hij kijkt vol bewondering naar die smeedkunst die eigenlijk uit Congo is gekomen van de 18e, 19e eeuw. Hetzelfde voor die kruisbeelden. dan zie je heel goed wat heet het syncretisme. Dat zijn kruisbeelden gemaakt 18e, 19e eeuw in Congo. Want het katholicisme is daardoor de Portugezen reeds veel vroeger binnengebracht. Maar syncretisme betekent natuurlijk dat ze hun eigen wijze en eigen godsdiensten daarmee vermengen.
Ja. Heel bijzonder is ook een filmpje dat jullie tonen. En dat gaat over zijn Maison de Machette. Mm-hmm. Ja, het is echt een huis dat is opgetrokken uit machetes. Het staat daar, het is krankzinnig om daar naar te kijken. Maar het was blijkbaar ook heel krankzinnig om dat in Kinshasa te plaatsen. En we zien in dat filmpje eigenlijk hoe de mensen daarmee omgaan. En ik heb het toen ook even aan Freddy Tsimba zelf gevraagd, toen wij daar helemaal alleen in dat museum stonden, Bruno Verbergt, een paar weken geleden, hoe dat eigenlijk allemaal is gegaan.
Het was fort parce que on a amené ça la nuit à minuit. Pour que ça arrive là-bas, c'était une maison faite avec ma fête. En entièreté. J'ai dû travailler ça après pour couper. Mais avant, c'était soudé ensemble comme ça. Ça pesait 300, 400, que je ne sais pas trop le poids. Mais c'était beaucoup de kilos, ça. Mais il fallait transporter ça. Et comment arriver à amener ça là-bas? Parce que si tu travailles avec ça dans la nuit, on va t'arrêter. Parce que les gens, ils vont voir les machettes. C'est pour eux, c'est grave. On m'arrête et on reste à Maka, là, au prison central pour une année. Il fallait trouver comment les faire. Comment j'ai fait? J'ai négocié avec les militaires, les policiers, qui avaient des grandes voitures de Jeff Funk, là. J'ai dit, j'ai négocié, je l'ai payé. En leur expliquant que j'amène ça pour faire une semence. Il fallait trouver un haut gradé pour qu'ils nous amènent ça. Comme c'était dans une voiture de militaires, donc du coup, on a été un peu libérés d'être dérangés.
Privilégiés.
Mais si tu payes tout, c'était $300, 300 ou 500, $300 je crois, aller-retour. Mais si tu payes $300, après, il ne vient pas. Comment tu vas l'arrêter comment? Il te dit, il va même pas venir, donc du coup il fallait négocier, expliquer que chef j'ai 150, mais quand... Non, donne tout, non chef, j'ai 150, l'autre argent c'est pas moi qui l'ai, c'est l'autre qui va venir. Quand on va faire le déplacement après, on va payer ça. Et on a eu la chance, sinon ça allait être amené, et après il fallait avoir payé 300, il fallait être malin dans tout ça. Et on amène ça là-bas, c'était posé, ils sont partis. Et le matin quand les gens ont vu ça, c'était là où Kinshasa était en ébullition. Tout le monde était au courant. Le gouverneur a appelé pour voir qui a fait ça. Avec autorisation. Mais j'avais demandé d'autorisation, heureusement. Et c'était dur parce que les gens étaient énervés de voir les machettes gaspillées. Hein? Machettes neuves comme ça. Et on n'est pas loin de village.
Ouais.
Machettes comme ça, mais moi j'ai ça, je suis riche. Comment tu as gaspillé ça? Qui t'a fourni ça? Du coup, les gens commençaient à raconter. C'était, ouais. J'étais le grand
mais c'est bandit. Ça qui est tellement... Beau, par exemple, il y a une femme qui dit, mais il faut que l'artiste explique.
Oui, parce qu'il voulait avoir des explications. Ah. Parce qu'il ne comprenait pas. Une maison avec des machettes, c'est pour garder les poules, les choses. Ils ont dit ça. Pour garder les poules ou garder les cochons, c'est quoi? Donc, les gens étaient énervés. Et quand j'ai expliqué, à la fin, ils ont applaudi. Mais j'étais chaud parce qu'il faisait chaud. On était là, il fallait parler parce que les gens étaient partout. Il fallait écouter ça pour ne pas que ça soit cassé.
T'avais besoin d'un mégaphone?
Oui, parce qu'il fallait parler, avoir un peu comme en église, ah. Avoir une voix au-dessus pour... Sinon, tu parles comme ça, ils n'écoutent pas. Tu vois, du coup, quand je parle, je crie, machette, c'est pas... J'ai crié parce que... Pour montrer quand même que non, n'attaquez pas ça, c'est pour nous, c'est pour notre bien. C'était dur, je suis resté à la maison, j'étais vidé parce que j'ai dépensé l'énergie pour faire ça.
Okay. Merci beaucoup, Freddy.
Merci.
Ja, Freddy Tsimba over zijn maison de Machette, dat hij daar ergens op een hele grote markt heeft neergezet in Kinshasa. En dat heeft natuurlijk voor de nodige deining gezorgd, Bruno Verbergt van het Afrika Museum in Tervuren. Nu is dat natuurlijk geneutraliseerd in zo'n museumruimte van Stefan Beel. Dat is heel gek, hè? Wij kijken ernaar als kunst en die mensen, het is ongelooflijk om dat filmpje te zien, die waren woest, die hadden vragen, die waren aan het roepen en het krijsen. En dan zie je dat je die Freddy Tsimba... ik klop al tegen mijn... microfoon, die met een megafoon moet uitleggen waar dat eigenlijk over gaat. Ook heel vermakelijk natuurlijk om te horen hoe hij allerlei overheidsdiensten moet betalen in harde valuta om dat ding te krijgen waar het moet staan.
Ja, het deed mij denken, we wilden bewust dat filmpje erbij tonen om te zien hoe leeft zoiets, maar het deed mij heel erg denken aan Jan Hoed. toen dat hij ook buiten zijn museum natuurlijk dingen begon te doen. Ik herinner mij de hamzuilen van Jan Faveren. En dezelfde soort van reactie, maar hoe durft hij? En dat is toch verspilling van vlees en dergelijke meer. En dus je ziet hoe kunst daar natuurlijk echt leeft en betekent. En je begrijpt ook heel goed waarom dat die materialen die hij gebruikt, zoals machetemessen, altijd dubbel, hè, tegelijkertijd waarmee dat je groenten snijdt en dergelijke, maar ook moordwapens gewonden sinds de genocide in Rwanda en dan ook op de straatbendes. Hoe dat natuurlijk tot emotie leeft. Nu vind ik wel, zelfs in het museum voel je nog die kracht. Net zelfs als gordijn van kogelhulzen. Je voelt toch ook heel sterk. Je ziet zo'n kogelhulzen en je denkt, van sommige van die kogelhulzen, daar zijn kogels uitgekomen waar mensen door gestorven zijn.
Hoe gaat het nu ondertussen met het Afrika Museum, nu Black Lives Matter zich heeft geroerd, Bruno Verbergt?
Oh, ik denk goed. En we zijn eigenlijk we zijn nu volgende maand 2 jaar open, heropend. Het is natuurlijk soms zwaar en we krijgen kritiek langs alle kanten. Maar
van de beide kanten.
Van beide kanten, ja. Dat is, maar als je het een beetje op afstand bekijkt, is het wel... kunnen we wel zeggen dat we met die heropening en met de zaken, de stellingen die we naar voren hebben gebracht, waar je kan tegen zijn of niet tegen zijn, het debat gevoerd wordt. En dat het ook, denk ik, iets makkelijker is geweest om zulke zaken als Black Lives Matter, een parlementaire commissie en dergelijke meer, ter sprake te blijven brengen. Dus als een museum kunnen we alleen maar blij zijn dat we in staat zijn om om van maatschappelijke betekenis te zijn. En daarin dan zulke tentoonstellingen kunnen maken en kunnen verder werken, is wel heel prettig.
Ja, maar toch, het zal nooit goed zijn, hè? Niet voor de ene en niet voor de andere kant. Ondertussen heeft zich een aantal verenigingen van ex-paras zich ook gemoeid met het Afrika Museum.
Ja, omdat we in de grote rotonde een kunstwerk hebben hangen van Aimé Impane en Jean-Pierre Muller, een soort doek voor La Belgique apportant la sécurité. En opnieuw daar een kunstintegratie, eigenlijk een mooi voorbeeld hoe dat je met zo'n koloniale standbeelden ook een discussie die ergens gevoerd kan gaan door daar een doek voor te hangen. Dat is een doek van een paramilitair. En de tekst die daarbij hoort, zegt een paramilitair tijdens de onderdrukking van de Simba-rebellen. En paracommando's waren op hun tenen getrapt, want zij denken dat zij een humanitaire actie hebben gedaan en ze niet hebben deelgenomen aan de onderdrukking van Simba-rebellen. Wat eigenlijk ik zeg het niet en ik durf het bijna niet zeggen, maar toch bijna neerkomt op een genocide die daar heeft plaatsgevonden. Ja. Dat er heel bewust iedereen die Simba was en die kon herkennen in een stadion werd gezet en neergeschoten is geweest. Zeggen historici ons. En dus dan brengen wij dat naar voren, hoops, en dan krijg je natuurlijk, het ligt super gevoelig, die geschiedenis.
Hoe zit het ondertussen met het hele nadenken over restitutie? Jullie hebben ook bezoek gekregen van een nogal bonte meneer. Die is ook al naar het MAS getrokken. Mm-hmm. En die heeft een aantal eisen op tafel gelegd. Is hij vertrokken? Hoe is zijn naam weer?
Nu ben ik... ik weet waarover het gaat, maar ik ken zijn naam niet.
Ik heb het. Emwazulu Diabanza, dat is hem. Dat is een hele boze activist.
Ja, en dat is zijn manier om actie te voeren. Hij komt binnen, hij roept, hij heeft een gevolg mee van... Ze kopen een ticketje. Hè, dus, en op Facebook Live wordt het gevolgd. En je ziet dat natuurlijk op Facebook, dat gaat het en heel snel volgen mensen. Zijn manier om te zeggen, die werken moeten terug. En opnieuw, hij is bij ons op bezoek geweest. En daar is een heel, eigenlijk uiteindelijk sereen gesprek met de bewaker geweest. Hij had een beetje pech, want bij ons staan alle objecten in vitrines. En hij kon er niet zomaar in meenemen. kon hij er echt in afrukken.
En die kano meepakken, dat gaat natuurlijk ook niet.
Voilà, maar los, het zijn allemaal terechte zaken die aangekaart worden en waar wij als museum in moeten zeggen, we moeten begrip opbrengen voor die vraag. En gelukkig is er nu, want we zijn een federale instelling, een regering met een staatssecretaris die in zijn beleidsnota ook heeft gezegd, ik wil werk maken van na te denken. Want,
eindelijk hebben jullie terug een regering, Bruno. Dat was wellicht ook heel vervelend de voorbije maanden voor jullie.
Super vervelend in die zin dat we open zijn gegaan met budgetten van 5 jaar geleden werken. In 2014 is er een serieuze besparing geweest, maar eigenlijk nooit, de middelen zijn minder geworden, maar nooit een plan om hoe dat je moet besparen. En het is pas met een staatssecretaris dat je keuzes kan maken en dat we dat kunnen zeggen, dat klopt. Ja.
Nu is er ook nog die Congo-commissie. Zal dat gevolgen hebben voor het museum, denk je, Bruno?
Ik zou aannemen van wel. Bijvoorbeeld voor, op vlak van restitutie, die Congo-commissie. En dat moet natuurlijk nog door een regering uitgevoerd worden. Maar de collectie is ook niet de collectie van het museum. Het is eigendom van de Belgische staat. En wij kunnen heel veel zeggen van kijk, wij vinden dat een collectie misschien eigendom is van de Belgische staat, maar toebehoort aan andere mensen, onder andere aan kunstenaars, onder andere aan mensen in Congo, aan de diaspora, mensen elders in Afrika. Maar het is niet aan ons om te zeggen, ja, we gaan ze nu terugschenken. Dat is natuurlijk in een democratie een proces waar dat precies regeringen en parlementen zich over moeten uitspreken.
Ja, het worden nog spannende tijden, maar eerst corona overleven natuurlijk en dan maar hopen dat je opnieuw kan openen met de tentoonstelling met het werk van Freddy Tsimba. Nog tot 21 februari, maar gaan jullie verlengen?
We gaan verlengen. Nee, we zijn alle bruikleengevers aan het contacteren en het ziet eruit dat we het kunnen opentrekken tot de zomer.
Ja, dat is alvast heel fijn nieuws. Bruno Verbergt van het Afrika Museum, bedankt voor je komst naar Pompidou. Keep safe. Morgen is er het Zeitgeist voor de derde keer met Katrien van der Schoot. Dan hebben we het ook over al die discussies. En natuurlijk is het de reeks van Johan Op de Beek. Hè? Leopold de Tweede en Zeitgeist geeft daar dan een antwoord op door mensen aan het woord te laten uit de Congolese diaspora. Dankjewel voor het luisteren. Straks is er natuurlijk Django. En ik geef nog even wat muziek mee van Fela Kuti. Dit is Black Man's Cry. Bye bye. Come on, Timmy, Timmy, let's go.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.